Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En ja, het WK in Qatar is lelijk, maar toch hoor je ons de komende weken elke dag. Want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag, dag 15 van het WK in Qatar.
En Mbappé heeft weer ruimte. Oh! Nog een toetje dan. Alegria você, menina.
Op Mbappé staat geen maat dit WK. Met een assist en twee geweldige goals gidste de jonge Fransman zijn land naar de kwartfinale. En bij Engeland staat er geen maat op Bellingham. Nog jonger dan Mbappé en niet met elkaar te vergelijken, maar ook oh zo goed. De Engelsen winnen met 3-0 van Senegal en kunnen zich gaan opmaken voor een wedstrijd tegen Mbappé en co.
Wat een battle wordt dat.
Ja, jij zei tijdens het kijken van de wedstrijd misschien wel de twee beste spelers van dit WK.
Ja, we hadden het na de gehele eerste ronde van wie vond jij je beste speler?
Ja.
Volgens mij zei Jasper Mbappé? Of zei jij Mbappé?
Nee, ik niet. Ik denk Jasper, ja.
Jasper volgens mij en ik zei Bellingham. Ja. Wie zei jij?
Ik weet niet meer wie ik zei eigenlijk.
Oh.
Misschien zei ik wel Bellingham.
Nee, ik zei Bellingham. Oh. 100% okay. Zeker.
Ga je een beetje Bellingham voor mij zitten jatten?
Nou, we hebben het dokje nog ergens
ja, bovendien
staat op mijn drive, dus ik kan het terugvinden.
Jij hebt al zoveel misschien gezegd ook dit WK.
Nee, ik denk dat ik zei Richarlison.
Ja?
Ja.
Ja, gewoon omdat het je mannetje
omdat
is.
Omdat het mijn mannetje is.
Ja, ja, nee, dat is wel waar.
Hé, hey, Jonne, je bent er weer.
Ik ben er weer, zeker.
Sinterklaas gevierd?
Ja, ik ben gesloopt, jongen.
Ja?
Ik ben echt... Hij is nog in het land, maar ik heb tegen mijn dochter al wel gezegd dat hij vertrokken is. Ja. Mag ik mijn schoen nog zetten vandaag? Nou. Ik zeg, wat denk je zelf?
Mag, maar dan blijft die wortel er gewoon in zitten.
Ja, nee. Gisteren was...
Tijdens Nederland? Of was het er een beetje omheen?
Het was er omheen. En er was je hebt een nieuwe functie in WhatsApp. Hè? Een polletje was eruit gegooid.
Oké,
okay,
ja.
En,
wist ik nog niet, maar
nee,
goed,
je kan een polletje eruit gooien in WhatsApp. En dat had Emma gedaan ergens vorige week. Van wanneer gaan we het vieren met mijn zus en mijn moeder en weet ik van mijn tante. En, nou ja, ik had natuurlijk, was ik ervan uitgegaan dat Nederland eerste werd in de pool. Dus ik had gestemd op niet gisteren.
Ja.
En het werd gisteren. De rest van de familie had echt heel veel scheid aan het feit dat Nederlands elftal was. Maar gelukkig werd er wel redelijk omheen gepland. Het was wel bij ons thuis. Dus het was tijdens de voorbereiding heb ik het gekeken. Met ja, wel meer dan een half oog hoor. Ik had van tevoren alle inkopen en dergelijke gedaan. Dus en mijn dochter...
Wat vond je van, even in een paar zinnen, van Nederland?
Ik blijf ontzettend veel moeite hebben dat we onze identiteit...
Ja, we hebben het er vaak over
gehad. ...te grabbel gooien. Ja, ja, zeker in deze podcast hebben we... in ons eerste seizoen hebben we over teams gehad waar je van hield.
Ja.
En het waren altijd teams die ver kwamen, zonder dat ze heel veel geld hadden, maar omdat ze via de identiteit van hun clubs hadden we dan vaak. En Nederland heeft echt een identiteit. En ik ben niet iemand, ondanks dat Nederland een schitterend land vindt, ik ben niet een trotse Nederlander.
Nee.
Hè? Ik ben niet rechts, niet links, rechter zee.
Precies.
Ja, ik heb dat niet zo, maar op onze voetbalidentiteit ben ik echt trots. Dat we houden van mooi voetbal, van creativiteit, van vrije geesten. Nou ja, Cruijff, Van Basten, Bergkamp.
Frenkie de Jong dan
Frenkie
toch ook
de Jong.
Wel.
Nee, tuurlijk. Ja. Zeker, die hoort er ook bij. Maar in principe is hij in mijn ogen de beste en de leukste middenvelder ter wereld. En toch speelt hij echt een gaar toernooi. Omdat er gewoon niet alleen maar gare mensen om me heen staan, maar wel echt een hoop.
Ja, en het wordt hem niet makkelijk gemaakt.
Het wordt hem echt niet makkelijk gemaakt.
En Klaas na zich.
En nou ja, het is een bewezen theorie dat je naarmate je ouder wordt, word je conservatiever.
En emotioneler.
Ja, is dat zo?
Ja, zeker.
Oh,
ja, dat was de verklaring van Lewandowski waarom hij moest huilen na zijn eerste WK-goal.
Oh,
zeiden ja, hoe ouder ik word, hoe emotioneler ik ook word.
Echt?
Dus deze goal doet me heel veel.
Wow. Ja. Oh, dat is, nou ja, goed. Kan je nagaan, Louis van Gaal is twee keer zo oud. Dus Louis van Gaal is super emotioneel, maar ook inmiddels wel super conservatief. Hoewel, moet jou nageven, je zei ja, hij wisselde wel aanvallend. Ja. Bij 2-0 voor. Dus daar zit inderdaad een sprankje hoop. Maar het doet pijn. Het doet echt pijn dat we niet meer liever mooi verliezen dan lelijk winnen.
Nou, dan trekken we maar door, toch? Dan gaan we gewoon lelijk winnen.
Dat is dus de enige andere optie. Je moet dan wel winnen. En ja, als dat niet gebeurt, dan ga je naar huis. En dan is het shame, shame, shame.
Nou, we spreken elkaar hierover vrijdagavond weer. Dan weten we meer, na de wedstrijd van Argentinië. Nu gaan we door met het Panini-item.
Ja.
We brengen elke aflevering een korte ode aan Panini. En ik moet wel even iets van duidelijkheid verschaffen. Want we hebben constant gezegd dat Panini ermee stopt. Dat is ook zo. Alleen ze stoppen met de EK's. Dus het eerstvolgende toernooi wordt niet meer door Panini gedaan. En voorlopig ziet het er zo uit dat de WK's wel bij Panini blijven.
Oh, echt?
Dus het is niet een definitief afscheid. Alleen ja, je moet hierna wel 4 jaar gaan wachten. Dus alsnog genoeg reden voor dit Panini-item. Ons team ziet er als volgt uit. Amrabat, het glimmende plaatje van Panini zelf. Frenkie de Jong, Tchouaméni en Mitrovic.
Ja.
Jij mag er eentje uitstemmen. En ik heb hier een nieuw pakje voor me liggen. Heb ik al opengemaakt. En dan ga ik er weer een speler instemmen.
Ja, het doet me pijn. Want ik had hem bij een x-aantal poeltjes ook als topscorer geselecteerd.
Oeh. Dat kan er maar één zijn wanneer die eruit gaat.
Frenkie de Jong. Nee. Mitrovic.
Oké.
Mitrovic. Ja, het spijt me. Ja, ze liggen eruit.
Ook dit gaat Jasper weer niet leuk vinden.
Nee, ja, het spijt me, Jas. Maar zaken zijn zaken.
Ja.
Ze hadden gewoon in het toernooi moeten blijven. Ik was ook best wel teleurgesteld in ze.
Ik had het ook niet verwacht.
Ik had het echt niet verwacht.
Nee.
Zwitserland natuurlijk wel degelijke ploeg. Maar ze leken ook gewoon heel erg moe.
Nou, het was gewoon Jasper en ik bestempelde het als een ouderwets team.
Ja.
En dan is het misschien ook maar goed dat ze die deksel nu op de neus krijgen en naar huis moeten. En hopelijk een beetje gaan doorselecteren. Maar wij hebben wel heel erg genoten van Mitrovic. Maar einde verhaal.
Einde verhaal, Dus dan moeten we door. Eten of gegeten worden.
Precies, ook hier selecteren we door. En in het nieuwe pakje zitten Kyle Walker, Pedro Miguel van Qatar, Mikkel Damsgaard van Denemarken, Sylvan Witmer van Zwitserland en Jonathan Mensah van Ghana.
Nou, een klasbakken.
Nou ja, ik merk wel
je kan ook zeggen, ik doe er niemand in, hè?
Nou, Mitrovic is er al uit. Ik wil toch niet met een man minder gaan spelen.
Ja.
Ik heb niet per se van deze speler genoten net. Maar bij vlagen toch wel van Engeland hier en daar. Dus ik ga Kyle Walker een kantje geven in het Panini vijftal.
Ja, ik heb wel het idee dat hij al gelijk op de schopstoel zit.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Daar gaat Jasper morgen weer over. Maar het zou zomaar kunnen dat het gewoon één aflevering wordt.
Als ik dit had geweten, had ik Mitrovic niet uitgehaald.
Nee. We kunnen de pakjes wel uitkiezen. Maar de inhoud ervan niet. Dus Kyle Walker komt erin.
Is goed.
En dan gaan we door naar de wedstrijden van vandaag. Om 4:00 Frankrijk tegen Polen dus. Op papier zag ik dat een beetje voor me als een wedstrijd die Frankrijk waarschijnlijk met niet al te flitsend spel dan toch wel makkelijk wint. Simpelweg omdat ze gewoon een stuk beter zijn dan Polen. En de wedstrijd begon ook wel zo. Alleen maar tegenhouden van Polen. Een grote omsingeling met hier en daar wat flitsen van Mbappé al. En van Griezmann die aardig speelde. Maar toch eigenlijk in die eerste helft. Dat moment van Polen, met die 3 ballen die van de lijn gehaald worden, was misschien wel het gevaarlijkste moment.
Zeker, 100%. Nee, ja, waarvan eigenlijk die eerste.
Dat was de grootste, denk ik, van de 3.
Echt in, hoor. Ja. Penalty stip.
Ja.
Vrij inschieten. Was het Zielinski?
Volgens mij was het Zielinski. Ja. Ik kan het fout hebben, maar ik dacht het
dan is er een kleine excuus dat hij hem met rechts moest doen.
Ja.
Maar dan nog mag hij nooit recht op de keeper af. Voor hem de linkerhoek was ook open.
Ja.
Vind echt een goede voetballer. Zeker. Dus ik snapte niet zo goed als hij het was waarom hij hem niet maakte. En het was inderdaad, Polen was echt aan het tegenhouden. Maar eigenlijk waren ze al een paar keer via die linkerkant waren ze best wel lekker uitgekomen. En je merkte dat Polen ook zoiets had van hey.
Ja,
misschien dus, valt er eigenlijk wel wat te halen.
Bijna rust, staat nog 0-0.
Ja.
Ze krijgen dan die grote kans. Maar als je dan echt wat wilt, dan moet hij er ook wel in.
Ja.
Helemaal als je drie keer de kansen voor krijgt.
Zo, ja. Maar het was wel lekker ook zo, wow.
Ja.
Wow, wow.
Ja, het had ook wel iets weg van een scrimmage
ja,
op een of andere manier.
Ja, klopt ja. Het had heel veel scrimmage potentie.
Ik weet dat jij daar fan van bent.
Groot fan. Ja, groot dus fan van de scrimmage.
Dit was een mooi moment wat dat betreft.
Zou dat niet leuk zijn? Dat in plaats van penalties, scrimmages doen. Dus vol strafschopgebied.
Ja.
Een bal aan een drone. Gewoon je hebt al 120 minuten gevoetbald.
Ja.
En dan drop je gewoon die bal erin. Iedereen erin, keepers ook mee. En dan
dat je dan allebei moet scoren in hetzelfde goal gewoon. Een beetje als kampioen.
Ja, zoiets. Of je doet gewoon iets van 4 of 5 scrimmetjes en dan wie het meest, wie het vaakst een doelpunt maakt. Zoiets.
Nee, ik zou sturen een mail naar Arsène Wenger. Die werkt nu bij de FIFA. Dan kan beslissen.
Die maakt zichzelf wel even belachelijk, hè?
Ja, zeker. Ja.
Wat een rare uitspraak. Ja. Alle teams die een politiek statement hadden gemaakt, die waren naar huis. En dat kwam door het politiek statement.
Ja, ik las een artikeltje inderdaad dat hij nu bij de FIFA werkt en langzaam dus zo'n FIFA-mannetje wordt.
Echt?
En dat is wel jammer, want het was natuurlijk gewoon een heerlijke professor langs de lijn die veel zinnige dingen over voetbal zei, ja, maar niet meer dus.
Altijd.
Hij was volgens mij ook vaak lovend, is hij geweest over Giroud.
Ja.
Waar wij, nou ja, wisselend.
Vaak hatelijk.
Ja,
vaak
maar we hebben hem ook wel eens complimentjes gegeven. Maar hij is toch weer degene die de 1-0 maakt. Een steekpaas van Mbappé die Giroud goed afmaakt met zijn linker.
Ja, zeker.
Ik vond het een raar beeld dat Mbappé Giroud wegsteekt in plaats van andersom. Want vaak is het toch zo dat...
Voelde het onnatuurlijk.
Ja, dat Mbappé Giroud inspeelt, zelf doorloopt en hem meekrijgt en kan afmaken. Nu was het andersom. En ik kwam toch weer een beetje uit bij de vraag, verdient Giroud nou meer waardering dan dat wij hem geven? Ik ging daar wat langer over nadenken, omdat we een luisteraar hadden, Ivo de Beus, die zei, je moet gewoon op een andere manier naar Giroud kijken. Hij vergeleek het met de Oscars.
Met je ogen dicht.
Nee, hij vergeleek het met de Oscars. Hij is niet in de running voor de Oscar voor beste acteur. Hij is de best supporting role.
Ja.
En als je
ja.
op die manier naar Giroud gaat kijken, dus hij is gewoon de man die ervoor zorgt dat Mbappé er met de belangrijke Oscar vandoor gaat.
Ja.
Dan krijg je toch opeens wel meer waardering voor hem. Of heb je dan nog steeds zoiets van, ik wil niet naar deze man kijken.
Ja, dat ligt eraan hoe goed de film is. Kijk, als het een schitterende film is waar ik naar zit te kijken, waarin hij een belangrijke rol speelt, ja, dan wil het wel. Kijk,
en hoe is dat bij dit Frankrijk dan?
Nou, ik moet zeggen dat ze wel een stuk leuker spelen dan het vorige WK. Je hebt,
vind ik ook.
Jij bent natuurlijk echt kritisch geweest.
Zeker.
Tot op het onaardige af over DJ Deschamps.
Klopt.
Het werd bijna persoonlijk dat ik dacht iets van...
het is eigenlijk wel...
Tandje minder kan ook wel. Maar ze spelen toch wel een stuk aanvallender. Ze spelen niet meer alleen maar reactievoetbal, maar ze zijn er wel nog steeds knettergoed in. Want dat zag je eigenlijk ook. Het moment dat Polen aandrong en dus iets naar voren stappen.
Ja, je ziet ze erop loeren.
Gewoon. Ja, en dan is het ook gewoon binnen 3 passes. Staan ze voor de goal. Dan heb je daar iemand rondlopen die zo...
Ja, we kunnen er wel naartoe, hoor.
Bizar goed is. Ja, maar ik wil nog heel even over de goal van Giroud.
Ja.
Omdat, heb je gekeken hoe hij hem inschoot? En was dat bewust?
Nee.
Het is een Özil.
Ja.
Özil heeft...
Dat hij via de grond gaat.
Ja, dit is zijn bal, zeg maar. Dit is deze... Die bal draagt zijn naam.
Het Özil-balletje.
Het Özil-balletje.
En dat is even voor de duidelijkheid dat je een beetje op de bal raakt, waardoor die omhoog gaat.
Ja, zoals op de bel. Ja. Hij botst. Hij botst over de benen.
Ja. Ja. Nee, maar dit was niet wat Giroud wilde.
Was niet bewust. Nee?
Dan, dat denk ik niet.
Dan is het gewoon een mazzelgoaltje.
Ja.
En als het wel bewust is, dan verdient Giroud wel extra en nieuwe waardering.
Ja, oké.
Okay. Door naar Mbappé.
Ja, door naar Mbappé. Want daar draait het toch vooral om bij Frankrijk. En vandaag misschien nog wel meer. Want wat was hij ongelooflijk goed. Ja. En ik vond gewoon dat het hele arsenaal wat Mbappé in zich heeft tot uiting kwam in deze wedstrijd. En ook bij die goals. Want die 2-0, dat schot over zijn heup heen. Dus dat hij dreigt naar de lange hoek, maar hem over zijn heup heen de korte hoek inschiet. Dat is iets wat ik Mbappé vaak heb zien doen. Vaak doet hij dat dan laag.
Ja. Binnenkant wreef.
Ja, en nu deed hij het hoog.
Bal hangt eigenlijk stil. Bijna geen
effect.
Bijna geen effect.
Is toch een geweldig schot.
Ja, zeker. Vooral omdat hij heel eventjes wacht en dan kijkt waar ligt de ruimte.
Ja.
De ruimte lag... De meest voor de hand liggende bal is namelijk die in de lange hoek.
Precies.
Maar eigenlijk stond Chesney daar voor een halve meter te ver daar naartoe. Pas toen je de bal van achteren zag je hoeveel ruimte Chesney in de korte hoek legt. Maar dat moet je wel weten.
Ja, en er zijn en ook zo weinig spelers die hem zo schieten. Dus ja. Ik denk ook dat Chesney al aan het calculeren is. Ja. En denk waarschijnlijk lange hoek. Dus ik ga al een
binnenkant
klein beetje...
voet, krultje om me heen, à la Henry.
Ja, en het is ook zo... Ik kan me ook voorstellen dat die verdediger ook hem daar verwacht. Maar ja. Mbappé is dus zo goed dat hij op het laatste moment kan besluiten... ik ga hem toch over mijn heup schieten. En dat heeft hij ook met die dribbel en die kap. Dus dat hij naar binnen dribbelt om te schieten... Oké, hij gaat geblokt worden. En dat hij hem dan nog naar zijn linker kapt. En dan met links zo kan afwerken.
Wist jij voor dit toernooi dat hij zo'n goede linker had?
Ja, dat wist ik wel.
Het verbaast mij echt. Want hij geeft, volgens mij in de openingswedstrijd... geeft hij een assist met links. Waarin inderdaad, hij kiest er gewoon een aantal keer voor... om over links te passeren.
Ja.
Dan denk je als verdediger, oké, prima. Dan ga je naar je zwakke been. Maar er zat zoveel gevoel in die voorzet... volgens mij op Giroud, die hoeft hem echt alleen maar in te koppen. Dat ik echt dacht van, poeh, ja, nu ben je gewoon echt niet meer te verdedigen.
Nee.
Want als verdediger kan je bedenken, oké, ik pak gewoon altijd zijn binnenkant. En dan heb je nog je centrale verdediger die ook nog je binnenkant kan pakken. Waardoor jij nog iets van de buitenkant... Maar in principe wil je je verdediger naar de buitenkant drukken.
Zeker.
Maar dat kan dus gewoon niet bij hem.
Nee.
Het was echt... Ja, het is bijna niet eerlijk hoe goed hij is.
Nee. En als je dan bij die 3-0, dat, misschien dat de verdediger dan denkt geleerd te hebben van die 2-0, dus dat hij dat schot dicht houdt. Nou ja, dan tikt hij hem toch naar zijn rechter en schiet hij hem zo de langhoek in.
Ja, ook wel iets meer effect.
Ja.
Wel wreef nog steeds, maar wel binnenkant wreef. Ja. Ietsjes effect, maar zo hard weer.
Ja.
Dus gewoon waardoor Chesney zat er nog heel lichtjes aan. Wat ik mooi vind aan Mbappé, waarom ik hem dus ook...
Ja, er was iets anders waar jij eigenlijk het meest van genoot.
Ja, hij is zo gretig.
Ja.
Hij is zo gretig om continu te laten zien... ik ben de beste.
Ja, het spat er echt vanaf.
Het spat er vanaf. En dat is de gretigheid die ik bijvoorbeeld bij Messi mis. Want die rent niet meer.
Dat kan ik niet ontkennen.
En Ronaldo is wel gretig, maar puur voor zichzelf. Dus die is alleen maar op zoek naar records voor zichzelf. En Mbappé wil gewoon laten zien... ik ben de beste... En
ik ga mijn land naar de wereld.
Inderdaad. En ik laat mijn team ook daardoor zo ontzettend veel beter spelen. En ja, daardoor is hij zo bizar goed.
Ja, het is zijn 8e goal, las ik al op een WK.
Negende. Ja, we maken er 2.
23 jaar.
Ja.
Nog steeds was 23 jaar. Dat is ook iets wat ik af en toe vergeet, dat hij gewoon pas 23 is.
Denk je dat Miroslav Klose slecht slaapt nu?
Ja, nou, ik denk
is
hij
nog steeds
met 16 goals? Ja, nee, ik denk dat hij de hoop al heeft opgegeven.
Ja,
dat gaat Mbappé hoe dan ook verbreken. Maar dat hij nog zo jong is, dat bracht me ook bij het gevoel, ik weet niet of het helemaal klopt, maar volgens mij wel, maar dat die goede jonge spelers waar je van tevoren dit WK veel van verwacht had, dat die ook allemaal leveren.
Ja.
Het gaat straks natuurlijk uitgebreid over Bellingham hebben, over Saka, maar natuurlijk ook over Pedri en Gavi die het hebben laten zien, die Guardiol van Kroatië.
Ja.
Al die jonge spelers die laten het zien.
Echt,
dat is wel iets wat dit WK mooi maakt tot nu toe.
Zeker, en zeker ook omdat er natuurlijk ook een legendarische generatie afzwaait. Dus het is waarschijnlijk Messi zijn laatste WK, Ronaldo waarschijnlijk ook.
Modric,
Lewandowski. Ja. Het zijn echt allemaal gigantische namen.
Dat dit WK dan wel echt ook de wisseling van de wacht aan het zijn is.
Ja. Ja.
Mooi. Even voor de record natuurlijk dat Lewandowski nog de 3-1 maakt met die penalty. Ik vond het een irritante pingel.
God, wat een irritante
hoef het wat mij betreft niet te lang over te hebben. Maar ik geniet niet van zo'n penalty.
Ik ook niet.
Nee.
We hebben hier vaak
precies,
deze discussie
dus dat,
gehad.
Precies, dat laten we even. Maar Lewandowski maakt dus nog de 3-1. Even kort, als je vooruit kijkt, de Fransen. Jasper noemde net een paar afleveringen terug toch wel de gedoodverfde favoriet voor het WK, omdat ze en die frivoliteit en die individuele klas hebben, maar ook dat saaie en degelijke, dat kunnen ze ook.
Helemaal mee eens.
Ja, dus jij schat ze ook heel erg in.
Volgens mij heb ik dat toen ook gezegd na de eerste ronde, dat ik hun gewoon de meest complete vind, met ook nog eens de allerbeste speler.
In vorm ook nog.
Ja, en vooral ook op een heel beslissende positie. Want, Bellingham, gaan we het zo over hebben. Die is ook bizar goed, vind ik momenteel. Alleen zijn positie is minder...
Ja, minder bepalend.
Beslissend.
Ja.
Hij is wel bepalend voor hoe Engeland speelt.
Minder beslissend, is een beter woord.
Maar Mbappé kan gewoon, ook als Frankrijk slecht speelt, twee drie goals maken per wedstrijd. Omdat hij gewoon per helft vijf keer langs zijn tegenstander gaat.
Ja.
En hij geeft dus niet alleen, hij maakt niet alleen goals, maar geeft ook assist. Ja, ik zie
onhoudbaar
echt,
op dit moment. Ja, echt onhoudbaar.
Gewoon echt unstoppable.
Ja. Gaan we door naar Engeland. Die
maar is Frankrijk ook jouw top of?
Ja, ik denk het eigenlijk inmiddels wel. En dat had ik echt niet verwacht van tevoren.
Nee.
Engeland-Senegal om 8:00. Geen Mount, wel Henderson. Geen Trippier, wel Walker.
Ja, zuur.
Ja, vleugje EK 2020, waar Engeland toch weer wat verdedigender lijkt te gaan spelen. Onnodig angstig ook, vind ik, omdat Senegal helemaal niet per se zoveel beter is dan de VS, tegen wie ze wel gewoon met een aanvallende opstelling speelden. En angst is wat mij betreft in het voetbal altijd een slechte raadgever. Maar het pakte nu toch wel aardig uit. En waar ik het even over wil hebben is, ik weet niet of jou dat ook is opgevallen, maar de andere rol van Kane dit toernooi. Dat hij veel meer dan normaal, hij doet het altijd wel een beetje hoor, maar nu veel meer dan normaal wegtrekt van de spitspositie.
Ja.
Of naar het middenveld komt, of zelfs op links en rechts buiten een beetje uitkomt. En van daaruit passes gaat geven.
Ja.
En harde voorzetten waar hij in de groepsfase al 2 assists mee heeft gegeven.
Ja.
En
laag
hij deed,
of half hoog.
Ja, en hij deed nu ook weer bij die 1-0. Dan zakt hij wat centraler weg uit de spits. Stuurt hij Bellingham in de diepte. Nou, die geweldig het overzicht behoudt. En Henderson bedient die dan toch bewijst dat hij ook wel mag spelen. Speelde namelijk een goede wedstrijd, maakte 1-0.
Maar het is toch een beetje, Henderson is toch een beetje alsof je met een vriendengroep op vakantie gaat.
Ik ben benieuwd wat er nu komt.
Nou ja, er is altijd één gast die je niet zo chill van, die gaat dan toch mee.
Ja.
En dat je denkt, oh nee. En dan zit je ook nog naast hem in het vliegtuig. Ja, weet je.
Dat is voor jou Henderson.
Ja, dat is Henderson. Oh nee, hij is er ook.
Ja. Hij is dan wel, hij heeft dan wel iets goeds gedaan in de vriendengroep of in de Engelse ploeg dan nu met die goal.
Tuurlijk.
En vlak voor rust dan eindelijk zijn eigen goal, want Kane had nog niet gescoord. De 2-0. Weer een counter. Deed me eigenlijk een beetje toch een beetje denken aan Nederland, hoe Engeland speelde. Met een beetje afwachten op eigen helft. Maar als er ruimte ligt, er snel uitkomen. Alleen heeft Engeland natuurlijk veel meer goede spelers voor in om dat goed uit te voeren.
Ja, Engeland heeft denk ik de mogelijkheid om heel leuk, nou ja, dat hebben we ook gezien met name in de eerste wedstrijd
tegen Iran. Ja.
Engeland heeft de mogelijkheid om heel leuk en frivol en fris en aanvallend te voetballen. Vandaag deden ze dat wat minder. Dus inderdaad.
En bewust dus ook wat minder.
Ja, denk het ook. En ook omdat Senegal eigenlijk gewoon wel goed speelde.
Waren ook tot de 1-0 van Engeland minstens gelijkwaardig.
Klopt,
misschien wel wat
ik vond
beter
het ook
zelfs.
Zielig. Dus ik vond het onverdiend dat ze achterkwamen. Zeker toen ook nog die 2-0 voor rust viel. Want dan weet je eigenlijk, oké, het is wel gedaan. Maar het was inderdaad echt mooi om te zien hoe goed Engeland de ruimtes benutte die ze op een gegeven moment kregen. Omdat ze dus wat inzakten zelf. En hop, daar gingen ze. Mooie constatering van Kane. Ik ben geen fan.
Ik ben ook niet echt fan.
Omdat
maar
hij echt
hij kan toch wel veel
de uitstraling goed van een vuilniszak heeft. Ja. Als je het mij vraagt.
Ja.
Maar hij is wel echt goed.
Ja.
En hij is ook wel echt heel compleet. Want ik zie hem vaak een beetje in het rijtje van Owen en Rooney. Wat ik echt heel
ik
erg overspatte spelers
dan
vond. Maar hij is inderdaad veel completer.
Ja.
Zeker nu zie je ook dus dat hij de jongens om hem heen heel goed laat voetballen. Omdat, omdat hij dus al die ruimtes induikt. Ook best wel veel meters maakt.
Het lijkt alsof hij de rest van het elftal wel beter laat voetballen. En ook Bellingham laat hij echt beter voetballen. Omdat hij ruimtes voor hem laat waar Bellingham kan opduiken. En ja, we hebben het al veel over hem gehad. Maar we gaan het er toch nog een keer even over hebben. Fysiek heeft hij het complete pakket voor middenvelder. Ja. Hij kan box-to-box spelen. Hij kan duel spelen. Makkelijk. Die inhoud heeft hij.
Ja.
Maar wat ik vooral zo goed aan hem vind is dat hij onder druk en in een soort van hachelijke situaties zijn kop omhoog houdt en de juiste keuzes blijft maken.
Ja.
Want hoe hij die bal meeneemt bij de 1-0 en toch nog even opkijkt en die bal kan geven en ook bij de 2-0 weer een goede keuze maakt. Dat vind ik dat hem zo goed maakt. En hij is pas 19 jaar en hij snapt het voetbal zo goed.
Het is echt niet te bevatten dat hij 19 is.
Nee, dat is toch niet zo.
Hij speelt echt als een ancien.
Ja.
Gewoon zoveel rust, zoveel controle. Dus
en ook al zoveel leiderschap.
Ja, in zijn houding, maar ook in zijn voetbal. Ik heb het idee dat hij inderdaad ook, vind ik altijd boeiend hoe de hiërarchie is binnen een elftal. En je ziet gewoon dat hij dat hij bovenaan die hiërarchie staat. Dat hij een beetje...
Ik denk dat ze voelen inderdaad dat het heel snel is gegaan met Bellingham. Maar dat hij misschien al gewoon de belangrijkste speler van Nederland is.
Ja, hij is de metronoom. Ja. Dus hij bepaalt het ritme van dit elftal. En dat zie je dus ook de twee keer dat hij versnelt in de eerste helft. Is het gewoon een doelpunt.
Ja.
En dat... Ja, dat... Voor iemand van 19, dat is echt bizar. Op toch gewoon de moeilijkste positie. Ik denk dat we dat wel hebben geconcludeerd in deze podcast. Dat de zespositie is de moeilijkste en misschien daarom ook wel de belangrijkste positie. En
al speelde die vandaag natuurlijk ietsje aanvallender, omdat je Henderson en Rice daar...
Klopt, ja. Maar eigenlijk, hij begon het toernooi echt als een zes.
Ja, naast Rice.
Maar dat geeft dus aan hoe compleet hij is.
Hij kan
gewoon
allebei.
Op een zes spelen, hij kan ook op tien spelen. Maar je kan hem zelfs nog hangend op links zetten. Of ik denk oprecht dat hij het in de spits ook niet slecht zou doen.
Ik denk het ook niet. En ik denk zelfs op vier ook niet.
Nee,
hij kan gewoon overal goed voetballen.
Ja.
En die andere jonge spelers, Foden en Saka, die dus vandaag op de flanken speelden, die... Bij die 3-0 zie je dat goed. Die hebben dat gochma wat Bellingham ook heeft, hebben zij ook. Want hoe Foden bij dat paasje door de benen van Koulibaly breed geeft, dat is echt geen geluk. Daar wacht hij op.
Ja.
Koulibaly sluit namelijk die paas aan heel goed af. Dus hij moet door de benen. En Saka tegelijkertijd, die blijft achter de bal wachten. Je ziet hem echt bewust inhouden. Terwijl heel veel jonge spelers uit enthousiasme 100% waren ingelopen al.
Ja.
En hij chipt hem zo lekker over de keeper heen.
Zo nonchalant.
Ja, zo goed.
Maar zo volledig in controle. Ja, het grappige is, als Engeland geen wereldkampioen wordt dit jaar, dan zal het over 4 jaar zijn. Want deze jongen...
Nou ja, ze hebben in ieder geval de komende jaren echt een serieuze kans.
Ja, echt een bizar goede lichting die eraan zit te komen. En... Ja, kijk, de meeste mensen weten het wel, maar gek genoeg, de bondscoach of niet, maar Harry Maguire kan er helemaal niks van. Maar dat kan niet nog 4 jaar goed gaan.
Nou ja, de kans is groot dat er gewoon ook in die linie jonge spelers gaan opstaan.
Ja.
Die inderdaad Maguire en ook wel Stones gaan vervangen. Want als je een zwak aspect van Engeland moet...
Centrale duo
met de keeper erachter is niet heel sterk.
Ja, hoewel hij wel eerst zelf natuurlijk 2 echt heel belangrijke reddingen had.
Zeker, dat deed hij goed. Wat ik ook nog wel even wil uitlichten, we hebben het steeds over die aanvallende kracht van Brazilië. Dat ze gewoon 9 aanvallers hebben meegenomen die ze alle 9 erin kunnen zetten en waar ze gewoon niet heel veel zwakker van worden.
Ja.
Engeland zit hun echt wel op de hielen hoor, want die kunnen gewoon Grealish, Rashford en Sterling normaal brengen.
Ja. En Mount.
Mount brengen, dan hebben ze die Wilson van Newcastle, die spits nog op de bank, wat ook gewoon een hele goede spits is.
Ja.
Dus dat kan later in het toernooi ook nog wel belangrijk worden. Maar
jij zet dat wel net boven Wout Weghorst en
Luc de Jong.
En Luc de Jong.
Net, denk ik. echt net hoor.
Ja?
Maar Engeland gaat tegen Frankrijk spelen. En dat vind ik wel echt een gigantisch mooie strijd.
Ja.
Heb ik ontzettend veel zin in.
Ja, het is bijna jammer dat Bellingham geen rechtsback speelt.
Omdat ze dan gewoon puur
die battles tegen elkaar.
Ja, maar er gaan momenten komen dat ze elkaar gaan tegenkomen in het veld. En ik denk dat ze dan ook wel allebei willen laten zien van ik ben hier het mannetje.
Dat gaat
mooi worden.
Ja.
Sowieso wordt dat een geweldige wedstrijd. En we zeiden net al dat we toch Frankrijk iets hoger inschatten.
Ja, maar het is grappig. Ik ben benieuwd wat Frankrijk gaat doen. Omdat ze dus net iets aanvallender spelen dan normaal.
Ja.
Maar nog steeds wel in kunnen zakken.
Nee, ik ben nog steeds bang voor de Rabiot variant hoor.
Nee, ja, tuurlijk.
Maar linksbuiten.
Daarom ben ik dus extra benieuwd. Want Engeland... je zegt angst is een slechte raadgever. Het kan zijn, ze hebben allebei nog geen groot land getroffen, dat ze ineens angstig worden. En dat ze dus ineens angstig gaan spelen.
Ja.
Angstig gaan, een angstige opstelling maken.
Ja.
En dan krijg je dus een angstige wedstrijd. Wat voor ons matig is, denk ik.
Zeker.
Maar het kan ook wel boeiend zijn. Want degene die het eerst een angst loslaat, die wint waarschijnlijk dan.
Ja.
Dus dat wordt gewoon zowel... Mbappé als Bellingham wordt het vet, maar ook de coaches, dus de Sean Southgate. Van
beetje hetzelfde type coach wel.
Ja, conservatief.
Ja.
Maar ze hebben zoveel mooi materiaal tot hun beschikking. Dus we gaan zien wie de grootste cojones heeft.
Ik heb er heel veel zin in.
Ja.
Dan gaan we naar onze actie voor Amnesty. Voor elk gescoord doelpunt doneer jij, Jonne, 1 euro aan Amnesty.
Ja.
Tot vandaag waren dat er 196. Er zitten natuurlijk ook nog wat tegengoals van Qatar bij, die ja, 10 wel, euro opleverden.
Wel blij dat die eruit zijn.
En vandaag weer 7 goals gemaakt. Dus dat zorgt voor een totaalbedrag van 203 euro.
Ja, ik...
Dat tikt aan. Het tikt serieus aan.
Het begint inderdaad listig te worden. Dus... Ja, ik ga maar eens even mijn flesjes en zo inwisselen. Gewoon even naar... even dat statiegeld...
Even wat oude kleren op Vinted.
Pittig.
Ja. Maar je krijgt wel veel hulp, moet ik zeggen, ja, van onze luisteraars.
Echt leuk.
Gisteren riepen Jasper en ik op om, om die 1000 aan te tikken. We stonden op 905, geloof ik. En we zijn inmiddels de 1000 gepasseerd. 1000 euro en 5 euro opgehaald voor Amnesty.
Ja, ben ik toch wel echt trots op.
Dan gaan we gewoon de lat nog wat hoger leggen. 1200 euro wordt het volgende doel.
Ja,
dus blijf doneren. Je kan de link vinden op onze Instagram-pagina, op Twitter. En ook op de website van Amnesty. Dus blijf vooral doneren. Dat gaat direct naar Amnesty, die daar hopelijk de arbeidsmigranten van gaan compenseren.
Ja, heel vet.
Dan... gaan we even heel kort naar morgen kijken. Om 4 uur Japan-Kroatië en om 8 uur Brazilië-Zuid-Korea. Wordt dit het afscheid van het continent Azië? Of gaat Japan of Zuid-Korea toch wel voor een verrassing zorgen?
Nee. Het is...
Japan wel al Duitsland en Spanje verslagen?
Ja, ik zie het niet gebeuren. Ik vond Kroatië namelijk tegen België, ondanks dat het 0-0 werd, vond ik wel echt goed.
Eerst zelf was goed.
Ja, zit gewoon echt wel goed in elkaar. Ja.
En je wil Modric nog niet...
Absoluut niet kwijt.
Met Brozovic en Kovacic. Heerlijk middenveld.
Ja, dat middenveld is zo... Ja, durf jij hier een verrassing aankomen?
Nee, ik moet zeggen dat ik gewoon denk dat inderdaad ook dat Kroatië en Brazilië door zullen gaan.
Ja. Ook, het is ook gewoon ervaring. Hè?
Ja,
want,
zeker.
Want je ziet vandaag ook Senegal begon lekker. Polen deed lekker mee. Gisteren ook Nederlands elftal USA deed gewoon lekker mee. Maar ja, als je dan niet binnen een kwartier voor staat, dan sluipt er toch gewoon twijfel in. Omdat dan mis je toch gewoon die ervaring.
Ja. Oké, wij gaan het morgen ook samen weer bespreken. Want Jasper is morgen nog een dagje vrij. Die is vandaag Sinterklaas aan het vieren bij zijn eigen familie. En morgen bij de schoonfamilie.
Die zit al een week te dichten.
Die is veranderd in een Zwarte Piet, denk ik, inmiddels. Of een Sinterklaas, ik weet niet. Ja, maar die is druk bezig met de 5 en 6 december.
Een roetveegpiet, hè? Is die roetveegpiet?
Ja, bedoel ik, een roetveegpiet. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
Elias gaat afsluiten. Ik neem aan... Met Ekan, toch? From Senegal to Damsko.
Dat had hij kunnen doen.
Convict.
Dat had hij kunnen doen. Het was geen gekke keus geweest.
Ja.
Maar hij heeft gekozen voor een liedje uit Frankrijk. Een heel mooi liedje. Ik heb hem stiekem al geluisterd.
Edith Piaf?
Nee. Maar blijf vooral even hangen, want hij heeft er ook weer een mooi verhaaltje bij geschreven. Dan rest ons te zeggen, geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je ook luistert. Dat helpt enorm. En word natuurlijk vriend van de show. Dat kan nog steeds vanaf €2,50 per maand.
Ja.
En?
Ja, help mij aan het kratje bier waar ik dan uiteindelijk weer statiegeld op krijg als ik het heb leeggedronken.
Precies, lekker. Meepraten kan ook. Twitter, Instagram, studio_Socrates. Wil je een lang epistel naar ons sturen, dan kan je ons gewoon mailen. studiosocratespodcast@gmail.com. Dat was hem. Dan zien we elkaar morgen weer. En nu nog eventjes genieten van Elias.
Komt-ie.
Toen in de vroege jaren 60 de Beatles in Engeland She Loves You Yeah 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 zongen, ontstond er in Europa een muzikale reactie. De Fransen noemden het Yeah Yeah, letterlijk afgeleid van het hiervoor genoemde liedje. Deze Yeah Yeah beweging gaf de beatmuziek uit Engeland een Franse verfijndheid, gezongen door een eigen groep Franstalige artiesten. Maar het was niet alleen een vertaalde variant van die rock'n'roll sound, het zorgde ook voor een verdieping en liet zich inspireren door een variatie aan genres van barok tot jazz en natuurlijk de chanson. En in tegenstelling tot de Engelse scene lieten zij vooral vrouwelijke sterren schitteren. Een van de meest bekende zangeressen was onmiskenbaar de Parijse Françoise Hardy, die met haar dromerige liedjes een van de gezichten werd van het genre. Ik krijg er altijd heimwee van naar zomers die ik nooit heb meegemaakt. Tot morgen.
beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.